Dit is Ondertussen in de Kosmos, de wekelijkse wetenschapspodcast van de Volkskrant. Mijn naam is Tony Mudde en we gaan het vandaag hebben over iets waar je tot nu toe waarschijnlijk nog niets over hebt gehoord. Maar dat zou zomaar eens snel kunnen veranderen. Want we gaan het hebben over een revolutionaire gentherapie, waar wetenschappers in binnen- en buitenland enorm opgewonden over zijn. Het is een totaal nieuwe supertechniek waarmee in potentie enorm veel ziekten te genezen zijn. Mijn collega, wetenschapsredacteur Maarten Keulemans, weet er alles van. Welkom Maarten.
Hi Tony.
En we moeten geloof ik nog iemand voorstellen, hè?
Ja.
De jongste ooit in de podcast.
Denk het wel. Ja. We moeten het eventjes hebben over Bjorn.
Ja.
Bjorn Savelkals heet hij. Ja. En het is een jongetje van 5. Een pretkleuter, zegt zijn vader. Ik heb zijn ouders gesproken. Zijn vader heet Olaf en zijn moeder heet Patricia. Mm-hmm. En een vrolijke, leuke, spelende kleuter. Niks meer aan de hand, niks aan te zien. En toch is er iets mis met Bjorn. Bjorn is heel ziek. Dat is eigenlijk al begonnen vlak na zijn geboorte. Hij werd geboren en al een paar dagen nadat hij werd geboren ging het ineens helemaal mis. Hij kon zich niet goed voeden. Zijn temperatuur begon omlaag te gaan. Hij werd kouder en kouder. Ze kregen hem niet meer warm. En iedereen dacht, wat is hier aan de hand met Bjorn? Alle onderzoekers volgden. En op een gegeven moment kwam een arts erachter van, wacht eventjes, dit jongetje, daar is iets helemaal niet goed in zijn bloed. Hij is ontzettend veel aminozuur aan het ophopen. Hij is heel veel afvalstoffen is hij aan het ophopen in zijn bloed. Er gaat iets helemaal niet goed in het verwerken van voedingsstoffen in zijn lichaam.
Ja, waarbij dus gezonde kinderen die afvalstoffen in het bloed worden afgebroken, gebeurde dat bij Bjorn niet.
Nee, precies, precies. Hij is met gillende sirenes is hij naar het ziekenhuis verscheept in Utrecht, waar ze meer kunnen. Ze dachten echt onderweg dat hij het niet zou halen, dat hij de rit niet eens zou overleven. Gelukkig heeft hij dat wel overleefd met allemaal bloedzuivering, bloeddialyses en allemaal medicijnen hebben ze hem er nog bovenop weten te krijgen. En sindsdien leeft hij onder een ongelooflijk streng dieet. Hij mag niet te veel eiwitten eten. Dus hij moet echt eiwitarm eten. Elk eiwitje wat hij binnenkrijgt, dat moet geteld worden. Nou ja, zijn moeder Patricia heeft mij uitgelegd hoe dat gaat. Als je gewoon een boterhammetje voor Bjorn maakt, dan eet hij dat op. Maar als hij dan één stukje laat liggen, dan moet je daar rekening mee houden in zijn dieet. Dus dat hij dan één stukje, dat heeft hij dan niet binnengekregen.
Eén stukje brood, ja. Gewoon één hapje.
Zo precies moet je het meten. Of als hij moet spugen bijvoorbeeld. Nou, dan moet je dus weten wat hij heeft uitgespuugd. Dat soort dingen. En daar zijn ze de hele dag daarmee bezig om dat bij te houden. Dat hij vooral niet te veel eiwitten mag eten. Maar ook niet te weinig, want eiwitten heb je gewoon nodig.
Dus bij een kind van 5. Dus dan wordt er getrakteerd op school of bij speelafspraakjes. Waar de andere ouder zegt wil je een boterhammetje of een cracker? Al die dingen worden dus ingewikkeld.
Precies. En dat heb ik ook gevraagd van hoe moet dat dan? Ja, heeft Bjorn daar zelf niet ontzettend veel last van? En dat valt wel mee, want Bjorn zelf die heeft heel weinig eetlust. Dus inderdaad, die taart, die lust hij toch al niet zo. Mm-hmm. Dus dat scheelt wel. Maar de hele dag jong leren met die inname van voedingsstoffen, met de inname van eiwitten. Het is een ontzettende heftige aandoening. En wat er gebeurt, ze moeten de hele tijd ook oppassen dat hij niet suf wordt, in slaap valt, wegvalt. Want dat is wat er kan gebeuren met de aandoening die hij heeft. Hij kan op een gegeven moment in wat dan heet een metabole coma raken. Uh-huh. Dus dan zakt hij gewoon weg en dan is hij er heel slecht aan toe. Dan is hij echt kritiek ziek. Zijn vader Olaf die vergeleek het met een konijntje. Op het moment dat het konijntje omvalt, dan weet je eigenlijk dat het konijn al echt heel erg ziek is.
Ja.
Dus je moet dat voor zijn. Dus je moet de hele tijd opletten van hoe gaat het met hem? En wordt hij niet suf? Gaat het nog wel goed met hem?
En snappen artsen of wetenschappers al wat dit veroorzaakt?
Ja, hij heeft een hele gekke, zeldzame stofwisselingsziekte. Die heet MMA. Nou ja, die afkorting ken je van Mixed Martial Arts, maar heeft niks mee te maken.
Dat is de eerste waar ik aan dacht. Ja.
In dit geval staat het voor methylmalonaciduri. Mm-hmm. Ik spiek terwijl ik dit zeg op mijn blaadje, omdat het een woord is wat ik ook niet dagelijks uitspreek. En ook de ouders van Bjorn hadden er ook nog nooit van gehoord. Mm-hmm. Een extreem zeldzame aandoening. En die komt doordat er iets niet goed gaat in zijn genen. En genen, DNA. Laten we eens eventjes... Tony, ik ga je dat toch eens meenemen.
Een collegetje.
Ja, ik ga je een college geven.
Ja. Nou, hoe werkt dat met DNA wat kan er misgaan?
Ik ga je gewoon eerst eens eventjes... Ja, college, ik ga je eerst eventjes een vraag stellen. Tony, waar zitten we hier in een...
Nou ja, deze podcast wordt altijd opgenomen in... Ja, als we iemand uitnodigen, dan zeggen we welkom in onze podcast studio. Maar eigenlijk is het gewoon, dat klinkt dan heel chic, maar eigenlijk is het gewoon een archiefkast. uit de kluiten gewassen archiefkast met heel veel mappen die langs de muren in kasten zijn opgesteld. Waar allemaal papieren in zitten. Bijvoorbeeld oude kranten, oude tijdschriften. En dat is eigenlijk bedoeld om een soort geluidsdemping te krijgen. En dat de boel hier niet zo galmt. Ja, ja. Dus het staat hier, eigenlijk is het een soort klein bibliotheekje.
Ja, ja. Kijk naar rechts, ik zie Panorama, ik zie Elsevier. Kijk naar links, ik zie Vrij Nederland. Moet je nou eens voorstellen dat al deze letters... Hè, dat er ergens in een van deze tijdschriften die hier om ons heen staan... Luisteraars, we zitten hier in een ruimte met tot aan het plafond opgestapeld... allemaal tijdschriften en dozen en toestanden die je kunt lezen. En ergens in deze kamer is er één letter verkeerd geschreven.
Ja. Ja, en dus zeg maar, je gebruikt nu al deze tijdschriften en al die letters, dat is dan zeg maar het DNA, het bouwplan voor het maken van een mens.
Of... Zo moet je het zien.
Ja.
Mensen zijn samengesteld uit cellen. Mm-hmm. Al die cellen daar, die hebben een kern. In die kern zit ons DNA, dat is ons genetische bouwplan. En dat DNA dat bestaat uit 3 miljard en 55 miljoen letters. Mm-hmm. En wat er bij Bjorn is gebeurd, ja. Eén van die letters, die bevat een verschrijving. En door die ene verschrijving in dat gen, het MUT-gen, op plek nummer 654 om precies te zijn. Ja, daardoor werken zijn cellen niet goed.
Eén van die letters staat verkeerd. En ja. Dat zorgt voor al die medische misère.
Je moet het je zo voorstellen. We hebben ergens hier in onze omgeving staat ergens een tijdschrift met een recept erin. En dat recept, ja, ik wil dat graag gaan gebruiken. Daar staat eigenlijk, hoort daar te staan... Voeg nu 15 milligram komijn toe aan je recept.
Ja.
Maar er is iets fout gegaan in het schrijven, waardoor er staat: voeg 15 kilogram komijn toe aan je recept. Tony, je kunt je voorstellen, dit wordt niet lekker eten bij mij.
Nee, dat gaat helemaal mis. Ja,
precies. Ja. Dat is een beetje wat er aan de hand is bij Bjorn in zijn cellen. Ja. Zijn cellen, die zo'n hele subtiele kleine schrijffout. Eén letter staat er verkeerd, waardoor gewoon het hele recept voor het enzym wat hij moet maken, mislukt.
Ja.
En dat enzym heeft hij nodig om eiwitten af te breken. En daardoor gaat het eiwitten afbreken, gaat niet goed. Dus is hij helemaal ontregeld en ja, is hij veroordeeld tot het tellen van de grammen brood die jij eet, zeg maar.
En je zegt bij Bjorn is er iets mis op gennummer. Hoeveel was het? 600?
Het gen waar het in misgaat is het MUT-gen, om precies te zijn. Een heel obscuur gen, een van de vele die we hebben. En het is op plek nummer 654.
Ja, en alleen al als jij net aangaf hoeveel letters er zijn en dat het dan hier op 654 mis zit, dan zijn er waarschijnlijk nog heel veel andere Bjorns die er rondlopen op de wereld waarbij net iets anders mis is.
Klopt. Ik zei al, mensen hebben dus die 3 miljard en 55 miljoen letters. Mm-hmm. Nou ja, af en toe gaat er wel eens inderdaad wat mis bij het ontstaan van de mens. En ja, dan gaat er zo'n letter mis of er gaan een paar letters mis. En ja, dan kom je uit op een hele reeks met hele vreselijke aandoeningen. Soms worden die baby's niet eens geboren. Soms zijn het kinderen die worden geboren met een erfelijke aanleg voor zoiets simpels als nachtblindheid of kleurenblindheid. Helemaal niet erg. Mm-hmm. Maar heel vaak is het ook door zo'n heel klein verschrijvingje dat er gewoon echt iets helemaal misgaat in je lichaam. En dan heb je bijvoorbeeld, ik heb wat namen opgeschreven. G6PD-deficiëntie, Noordzeeziekte, de ziekte van Haley. Allemaal belachelijke namen. En achter al die namen gaat zo'n ziekte schuil als bij Bjorn. Een vreselijke aandoening waardoor iemands leven volkomen ontregeld kan raken.
En als je al die zeldzame gendefecten en ziektes bij elkaar optelt, dan gaat het uiteindelijk natuurlijk toch om heel veel mensen.
Ja, zeker. En, het gaat in ieder geval om duizenden ziektes.
Ja, duizenden ziektes. Ja, ja. En elke ziekte kan er staat natuurlijk weer meer mensen die het kunnen krijgen. Ja. Oké, dus zo kan het misgaan, dat snap ik nu. Wat kunnen we er tegen doen?
Ja, diep zuchten.
Nee.
Tot nu toe was dat...
Nee, ik heb dit aangekondigd als je komt de spannende genetische techniek aan die ons gaat helpen. Dus we gaan niet zuchten.
Nee, ik ga niet zuchten. Nee, er is enige hoop, moet ik je zeggen. Misschien hebben we dat meegekregen. Een tijdje geleden hadden we ook in de krant iemand die had zo'n aandoening. Die had, dat heet dan aangeboren angio-eudeem. Dat is een meneer die kon ineens spontaan zwellingen krijgen in zijn gezicht of in zijn ledematen. Zijn vingers werden ineens soms zo dik dat hij zijn vingers niet meer kon buigen. Mm-hmm. Nou, heel vervelende aandoening ook. Ook door zo'n kleine verschrijving. En die ziekte die is genezen. Die had ook ergens in zijn bouwplan.
Ik hoor hier het woord genezen. Dus we hebben niet een soort pilletje om de symptomen te bestrijden. Nee. Maar gewoon echt genezen.
Ja.
Okay.
Wat er bij hem is gedaan. Er is daar een enzym is bij hem ingebracht. En dat enzym is naar zijn cellen gegaan. Stel je voor, we zitten hier in die archiefkast. Het enzym komt binnen. En wat doet het enzym? Die pakt gewoon het hele recept waar het fout gaat. Hier uit de kast en gooit het weg.
Ja, dus om de parallel te trekken met van er staat ergens doe in plaats van 15 gram komijn, doe er 15 kilo komijn in. Dus dan is dit eigenlijk gewoon...
Koop maar wat anders.
Ja.
Precies.
Ja, dat haal de hele komijn er maar uit. Ja.
En deze techniek, die heet met een moeilijk woord, heet het CRISPR-Cas. Dat is een genetische techniek die 12 jaar geleden voor het eerst is bedacht. En het begint nu toegepast te worden in cellen.
Er is een Nobelprijs voor uitgereikt, toch?
Een paar jaar geleden in 2020. Heel revolutionair, want het is echt een enzym wat heel gericht die dat precies dat plekje opzoekt waar het mis kan gaan. Je kan hem programmeren van zoek dat ene recept op. Mm-hmm. Dan gaat hij erheen en dan haalt hij hem weg. Nou ja, fantastisch. Wat wil je nog meer?
Weghalen.
Ja, ja, okay. Dit werkt dus heel goed voor, nou ja, inderdaad in dit geval hereditair angioedeem, die zwellingsziekte. Maar bijvoorbeeld ook, vorig jaar is ook voor het eerst goedgekeurd een gentherapie tegen sikkelcelziekte. Nou, sikkelcelziekte is ook een ziekte waarbij je door een erfelijk defect gaan je bloedplaatjes die buigen zich vervelend om. Worden een soort halve maantjes. En daardoor krijg je allemaal verstoppingen in kleine bloedvaatjes. Dat gaat ontzettend pijn doen. Ja, ook een vreselijke ziekte. Die komt veel voor bij mensen met een Afrikaanse achtergrond. Mm-hmm. En dit is dus een hele nare ziekte. En ook daar is gewoon de oplossing eigenlijk van, nou ja, oké, weet je wat je doet? Je gaat gewoon wat cellen uit zijn beenmerg weghalen, wat bloedcellen. Die ga je met die CRISPR-Cas-techniek ga je die genetisch aanpassen.
Ja.
Je gaat het recept eruit halen. Je gooit het helemaal weg met CRISPR-Cas en klaar is Kees. Je zet die cellen terug in die persoon. Die persoon die gaat... Moet wel een hele zware chemokuur ondergaan om de rest van zijn bloedcellen weg te krijgen. Dus het is geen leuke behandeling. Het is niet even een pilletje en je bent klaar. Maar als die behandeling erop zit, dan ben je af van je sikkelcelziekte.
En dus deze techniek bereikt al patiënten, is een Nobelprijs voor gewonnen. En dan is dit volgens mij nog niet eens die super revolutionaire techniek waar je het eigenlijk over wilde hebben.
Nee.
Gaan nog een stap verder.
Toen ik ermee bezig was met het schrijven over dat erfelijk angioedeem, die zwellingsziekte, toen sprak ik een hoogleraar gentherapie in Leiden. En die zei tegen mij, nou wacht maar, dit is nog het begin. Dit is nog helemaal niets. Wat er nu gaat komen, dat is echt het vermogen om letters te veranderen. Wat je nu doet met CRISPR-Cas is dus hele recepten uit de kast drukken en weggooien.
Ja.
Ja, het zou natuurlijk ideaal zijn voor iemand als Bjorn dat je gewoon met een pennetje hier de kast kan binnenlopen. En die ene letter die verkeerd staat, veranderen, dus die milligram veranderen in een kilogram. Het emmertje doorstrepen en daar een K van maken.
Dat je dus niet alleen het weghaalt, het defect, zoals bij CRISPR-Cas gebeurt, maar dat je dus het foutje verandert door iets het goede gen.
Precies. En zo'n techniek, base editing... heet dat, die wordt nu getest eigenlijk. Voor het eerst begint dat een beetje richting patiënten te komen. Het wordt nu getest in proefdieren, in cellen, in stukjes weefsel. En de resultaten die zijn echt behoorlijk spectaculair eigenlijk wel.
Ja, want je hebt echt meerdere wetenschappers gesproken die hier enorm over opgewonden
zeker
zijn, toch?
Iedereen is hier echt laaiend enthousiast over. Ze zeggen echt van, wat wij nu in het lab zien, het gaat zo makkelijk, het gaat zo perfect eigenlijk. Dit kan niet meer misgaan.
Ja.
En de truc is eigenlijk van, we zitten hier in die archiefkast. De base editor komt binnen, het is een enzym. Mm-hmm. Dat enzym zoekt precies op waar die moet zijn. Nou ja, plek nummer 654 in het geval van Bjorn, die gaat daar vastzitten. En die gaat met een soort, soort chemisch knopje, een soort scheikundig, klein scheikundedoosje, gaat die genetische letter veranderen in een andere. En dan verandert hij hem in de juiste letter. Met als gevolg dat je, in theorie zou Bjorn dan daarmee echt genezen kunnen worden.
En maar er zijn ook mensen die dit zullen luisteren en denken van, ik heb niet zo'n hele zeldzame ernstige afwijking in de familie, maar in mijn familie komt wel veel kanker voor. Of we hebben een verhoogd risico op borstkanker. Waarbij ze dan ook zeggen, dat komt omdat er dit gen in de familie zit.
Ja.
Kan je daar dan ook wat mee?
Nou ja, dat zou natuurlijk ideaal zijn als je ooit de volgende stap kunt zetten. Dat je echt je genen als een soort piano kunt gaan bespelen. Hè? Dat je gewoon precies alle stukjes waarvan je denkt van dit moeten we niet, dat je je eruit gooit of verbetert. Mm-hmm. Het zou fantastisch zijn, maar zover is het nog lang niet. En zeker voor een ziekte als kanker lijkt me dat heel erg onwaarschijnlijk. Omdat je altijd rekening mee zult moeten houden dat die kankercellen, het genetische defect zit in je hele lichaam. Dus je zou dan al je cellen eigenlijk moeten gaan aanpassen. Ja, dat kan eigenlijk niet.
Oké, dus voorlopig is het vooral een methode voor al die zeldzame ziektes waarbij dan één gen heel duidelijk de bad guy is.
Met een kleine kanttekening erbij. Ja. Wat er in Amerika nu gaande is, is een experiment waarbij ze erfelijk hoog cholesterol aan het aanpassen zijn. Cholesterol, je hebt daar ook daar heb je een zeldzame aandoening waarbij een kleine verschuiving zit in je DNA. Mm-hmm. En die letter kunnen ze ook rechtzetten. En als je dat doet, dan maak je minder cholesterol aan. Nou, dat is voor mensen die heel ziek zijn, die krankzinnig veel slecht cholesterol aanmaken, is dat natuurlijk een uitkomst.
Ja.
Maar misschien als je die lijn doortrekt, dat bedrijf die deze experimenten uitvoert, Verve heet het, mm-hmm. die zijn van plan om dit gewoon echt te gaan proberen bij ook hele gewone mensen. Dus mensen die gewoon, je maakt hoog cholesterol aan. En dat zou natuurlijk wel heel handig zijn als je jouw genen zo kunt bewerken dat je minder cholesterol aanmaakt.
En is het idee van dat bewerken dat je dan je hele leven iets moet slikken? Of is het gewoon één keer en dan is het rechtgezet en de vlag kan uit?
Daar lijkt het wel op. Daar lijkt het wel op.
Oh, wow.
Want wat je eigenlijk gewoon doet, je past gewoon het recept aan. En dan voor de rest van je leven zou
je lichaam
recept...
met goed koken, zeg
precies,
maar.
Precies, is wel het idee. Met wel de kanttekening dat niemand dat nog zeker weet. Want het is natuurlijk nog heel vroeg dag. Deze techniek is nog maar net voor het eerst. Wordt het een klein beetje in sommige patiënten ingezet. Mm-hmm. Dus het is nog eventjes afwachten hoe dit allemaal gaat lopen. En hoe duurzaam het allemaal is. Of die patiënten over 20, 30 jaar nog steeds zo goed aan toe zijn.
Ja, want ik ben zelf in Delft opgeleid. En bij elke nieuwe techniek dan zeiden ze altijd iets van een nieuwe techniek met alleen maar voordelen. Die bestaat niet. Of Johan Cruijff zou zeggen, elk voordeel heeft zijn nadeel. Zitten hier ook nog kanttekeningen aan? Gaan farmaceuten hier woekerprijzen voor vragen? En wat zijn de nadelen?
In Delft weten ze dit wel.
Ja,
er is een waslijstje nadelen, zou ik maar zeggen.
Ja.
Een waslijstje. Een van de belangrijke nadelen is dat je nog niet helemaal zeker weet, is het wel zo veilig bij mensen. Het zou wel eens kunnen dat die techniek, die nu zo perfect dat ene lettertje verandert, dat die misschien nog wel heel ergens anders in deze ruimte ook nog een lettertje verandert. En dat die daardoor weer fouten aanbrengt die er eerst niet waren.
Oh,
dat is nog niet helemaal zeker.
Dus dan gaat je hoge cholesterol weg, maar dan ben je wel ineens kleurenblind.
Bijvoorbeeld, ik noem wat.
Ja.
Dus dat is er eentje. Een andere beperking is dat, ik heb gesproken met Niels Gijzen, een hoogleraar in Leiden. En die zei ook van het is natuurlijk niet zo dat als jij al schade aan je lichaam hebt, dat deze techniek die schade gaat veranderen. Hmm. Als jij door een erfelijk defect, laten we zeggen, geboren bent met een brein dat gehandicapt is en waardoor jij heel erg ernstig gehandicapt bent, dan is het niet zo dat deze techniek jou ineens weer beter gaat maken.
Oh, ja.
Dus dat is wel eentje die belangrijk is om te beseffen. En het allergrootste technische probleem waar iedereen tegenaan loopt is, we zitten hier, ik heb het alsmaar hier over deze archiefkast waar we zitten. Mm-hmm. Maar dat middel moet wel deze archiefkast nog zien te bereiken. En dat is nogal een dingetje. Je kan het inspuiten. Ik kan jou een spuitje geven met base editor in jouw arm. Maar dan moet die base editor...
Wacht, eerst proefdieren, dan ik.
Vooruit, eerst proefdieren. Dan jij.
Ja.
Maar als ik het dan doe, dan moet die base editor vanuit jouw arm wel weten dat hij naar, laten we zeggen, jouw neus moet. Omdat je daar een erfelijk defect wil verhelpen. En dat is nogal heel ingewikkeld. Ze zijn nu begonnen en daarom is Björn ook wel een goed voorbeeld. Björn heeft zijn ziekte zit vooral in zijn lever. Nou, dus de lever is een orgaan dat filtert jouw bloed. Dus dat neemt sneller die base editor ook op. Dus het idee is dat als je Björn een infuus geeft met base editor, dat het dan eerder in zijn lever terechtkomt en daar het genetische defect repareert. En dan heb je er wat aan. Maar je hebt er niks aan als hij bijvoorbeeld een erfelijk defect in zijn hart zou hebben gehad. Of een erfelijk defect in zijn neus zou hebben gehad. Zal ik maar eventjes voor de vergelijking zeggen. Dus je moet op een of andere manier moet je ervoor zorgen dat die base editor de weg weet naar de plek in het lichaam waar die moet zijn. En daar moet hij het weefsel in komen. En wetenschappers zijn daar nu keihard mee bezig om te kijken naar, zijn er bepaalde virussen die naar jouw neus gaan, jouw spreekwoordelijke neus, of zijn er bepaalde deeltjes die je kunt trainen om naar die plek te gaan waar het nodig is.
Ja.
En daar die base editor in stoppen. Dat is een beetje.
Dat is de million dollar question.
Ja.
Oké. Okay. En tot slot, want Björn heeft eigenlijk al een soort voorloper van deze nieuwe futuristische techniek gekregen, toch?
Ja, het is, je ziet wel dat deze techniek geeft in ieder geval Patricia en Olaf Savokals hoop. Mm-hmm. In de zin dat zij denken van, nou ja, weet je, ineens is hun zoontje niet meer ongeneeslijk ziek. Er is aan de horizon is er natuurlijk hoop dat dit op een gegeven moment gewoon ja wat gaan doen bij Björn. En dat zijn erfelijke ziekte ook echt te verhelpen is. Olaf Savokals, zijn vader, die zei het mij heel mooi. Die zei van, ja, je moet dan een beetje denken aan, niet dat hij volledig geneest, maar wel dat hij bijvoorbeeld gewoon weer een leven kan leiden, zoals, laten we zeggen, iemand met suikerziekte of zo. Dat je gewoon een normaal leven kan leiden, wel geneesmiddelen nodig hebt, wel een beetje op je eten moet letten en allerlei dieetachtige dingen moet doen. Maar wel gewoon zelfstandig kan lezen zonder echt zo in die ontzettende paniek dat je elk stukje brood moet tellen, zeg maar. Want Björn, die doet nu mee aan een onderzoek waarbij een infuus krijgt. En via het infuus komt er bij hem binnen het recept wat bij hem kapot is. Mm-hmm. Dat komt in goede vorm bij hem binnen.
Okay.
Dat recept gaat naar zijn lever toe, gaat daar zijn cellen in en gaat daar eventjes het goede recept uithangen. Dus die gaat het juiste enzym aanmaken, waardoor Björn weer een heel klein beetje gewoon zelfstandig eiwitten kan afbreken. En ja, zijn ouders die zeggen dat het echt het verschil is te zien, zeggen ze. Ze zeggen van, ja, we zien ineens dat Björn veel energieker is. Hij leert fietsen, hij heeft veel meer zin in dingen. Hij hoeft minder vaak een dag uit te rusten bij te komen als hij wat heeft gedaan. Dus het is de hoop dat dit het allereerste opmaatje is naar mogelijk ooit die therapie met de base editor die je misschien wel echt gaat genezen.
Nou, dit is een heel, heel hoopvol verhaal. Dankjewel. Dit was Ondertussen in de Kosmos, de wekelijkse wetenschapspodcast van de Volkskrant. Grote dank aan mijn gasten van vandaag, Maarten Keulemans. En natuurlijk ook een beetje dank aan Björn. Volgende week zijn we er weer met een geheel nieuw onderwerp. Mijn naam is Tony Mudde. Graag tot dan.